Israëls zegen hangt altijd af van Gods verkiezing. Daar begint het natuurlijk altijd mee. Het is niet alleen maar trouw. Je kunt nog zo trouw zijn aan het Torah, maar als je niet door God ervoor uitverkoren bent, dan brengt het nog niks. Gods verkiezing, onze trouw. En het derde element is een voorziening die een oplossing biedt als we ontrouw zijn. Want dat zullen we gegarandeerd zijn. En hier dus aardse, tijdelijke zegeningen. Het gaat niet om eeuwige zegeningen. Het is dus niet parallel met de vervloekingen, die 12 vervloekingen in hoofdstuk 27. Dat is een ander verhaal. Maar met de vloeken die straks komen in vers 15 tot 68. Het is dus ook niet de zegen die tegemoet komt aan de behoefte van de zondaar. Daar gaat het om eeuwige zegeningen. Daar gaat het om heel andere zaken. Dat moet je niet verwarren. Ik had dat vroeger niet altijd scherp op mijn netvlies. Dan dacht ik, jongen, die Israëliet had alleen maar aardse zegeningen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ook bij de Israëliet gaat het uiteindelijk om het eeuwige heil. Gaat het om geestelijke zegening. Gaat het om wedergeboorte. Gaat het om het koninkrijk Gods. Het gaat hier om tijdelijke zegeningen in Gods regeringswegen met zijn volk. En die hangen rechtstreeks samen met de trouw van het volk aan de wet. Het zijn aardse zegeningen op grond van gehoorzaamheid. En dat zijn dan de zegeningen van de handel, de stad wordt die genoemd, de zegeningen van de akker, de zegen van de moederschoot, de zegen van het vee, dat betekent natuurlijk ook dat het vee veel melk en vlees mag voortbrengen, maar ook veel jongen. De zegen van de korf, dus de vruchten uit de wijngaard en de boomgaarden. De zegen van de baktrog, die gevuld is met graan. Al uw ondernemingen, zoals het zo mooi in zijn Hebreeuws heet, in uw ingaan en uw uitgaan. En succes in de oorlog. Zelfs als alle vijanden met elkaar verenigd zijn, dan nog zal de Heere God uitkomst geven. En alles wat we nu gehad hebben, wordt samengevat nogmaals in dat ene woord, zegen. In Psalm 133 is dat heel bijzonder, maar ik ga weer de verleiding weerstaan om een preek daarover te houden. Al is dat wel moeilijk elke keer, maar het is heel bijzonder. Daar gebiedt de Heere de zegen. Niet zomaar zegen, maar de zegen. Misschien moet je daar lezen een dubbele punt. Het leven tot in eeuwigheid. Dat is het hier niet. Hier gaat het om de tijdelijke zegeningen onder de goede hand van God als we trouw zijn aan zijn woord. Het begint met Gods eed, daar is alles op gebaseerd. Dat hangt samen met wat ik net noemde, verkiezing. Zoals het in Exodus 19 vers 6. Ik heb jullie uitverkoren om mijn volk te zijn, een heilige natie. Maar jullie trouw staat daar niet los van. En denk erom, dat is een algemeen principe. We gaan helemaal de mist in als we bijvoorbeeld scherpe scheidingen gaan maken tussen een onvoorwaardelijk verbond van God, zoals bij Abraham, en een voorwaardelijk verbond van God bij de Sinaï. Dat is helemaal, kom je helemaal nergens. Zelfs bij Abraham vonden we destijds dat die onvoorwaardelijke belofte van God toch wel dit woord met zich meebrengen. Dat God tegen Abraham zegt, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Gods zegeningen zijn nooit los van de wijze waarop Gods volk zich gedraagt. Dat is ook genade, daarvoor is de kracht van de Heilige Geest nodig. Gebaseerd op het werk van Yeshua, dat is allemaal waar. Maar toch de trouw aan Gods wet, aan Gods woord. Nou, ze zouden zoveel overvloed hebben dat ze zouden zelfs lenen aan de volken. Dat vind ik altijd wel een treffend woord als we bedenken aan de geweldige rol die Joodse financiers in de middeleeuwen en de vroege moderne geschiedenis geleverd hebben. En dat was nou juist in de verstrooiing. Dat was toen ze leden onder de gevolgen van hun zonde, toen ze verstrooid waren over de aarde. En zij de grote leners geworden zijn. Zelfs in onze vaderlandse geschiedenis, als je denkt aan sommige stadhouders, die hadden nauwelijks kunnen functioneren als ze niet grote financiële middelen ter beschikking kregen van rijke Joodse handelslieden in dit land. Ze zouden voornaam zijn. Een kop en geen staart, niet onderop. En dan steeds weer als jullie trouw zijn. In de Statenvertaling of in de Herziene ook, daar vind je een afwisseling van de woordjes indien en wanneer, maar eigenlijk is daar geen verschil tussen. In zekere zin is het altijd een indien. Als jullie kant van het verbond houden, dan kom ik met mijn zegeningen. Indien, 4 keer, vers 1, vers 2, vers 9, vers 13. Jullie zullen gezegend worden in de stad waar mensen op elkaar wonen, dus onderlinge broederlijke relaties. Gezegend in het veld dat jullie mogen bebouwen, dat is geestelijk gesproken ons arbeidsterrein. Jullie zullen, ik pas het nu geestelijk toe, geestelijke vruchtbaarheid bezitten. Geestelijke voorraden aanleggen. Jullie zullen in jullie ondernemingen, geestelijke ondernemingen, zegen ervaren. Johannes 10 vers 9, waar Yeshua zijn schapen uitleidt. En dan staat er, ze zullen ingaan en uitgaan en weide vinden. Dan heb je diezelfde uitdrukking. Als ook in de psalmen. Hij zal uw ingang en uw uitgang bewaren. Dat is al uw ondernemingen. Hier moet ik een belangrijk punt even toevoegen, toch al is het dan maar kort. In het Nieuwe Testament worden de accenten wat verschoven. En dat is met name in het Lucas-evangelie. Want je zou kunnen denken dat je dus zo de goede Israëlieten eruit kunt halen. Want dat zijn de mensen die het financieel helemaal gemaakt hebben. Want die worden door God blijkbaar gezegend. En de arme Israëliet, die heeft het helemaal niet gemaakt blijkbaar. Want die wordt door de Heer niet gezegend. Nou, ik zal u vertellen, de arme Joden in Polen die in de Holocaust zijn terechtgekomen. Dat waren zeer godvruchtige en trouwe Joden. En die steenrijke Joden in Amerika die aan de Holocaust ontkwamen, waren heel wat minder geestelijk voor zover wij dat kunnen beoordelen. Het zit ook weer niet zo simpel in elkaar. En juist Lucas, de goede heelmeester, zoals Paulus hem noemt, de geliefde dokter, heeft grote nadruk op gelegd dat juist arme mensen bij God een voorkeursbehandeling krijgen. Denk maar aan de rijke man en de arme Lazarus. Keer op keer, bij niemand zo uitgesproken als bij Lucas. Arm is niet langer een bewijs van een ongeestelijke toestand. En als je rijk bent, niet per se een bewijs dat je geestelijk zo recht staat. Want daar komt veel meer nog dan in het Oude Testament een verschuiving naar de geestelijke zegening. Efeze 1 vers 3 zegt, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En eigenlijk nergens gaat het uitgesproken over stoffelijke zegeningen, alsof dat onze eigenlijke zegeningen zouden zijn. Nee, helemaal niet. Het is mooi als je het hebt. Paulus zegt, als je rijk bent, nou fijn, gefeliciteerd. 1 Timotheus 6, dan heb je prachtige gelegenheid om het weg te geven. Als je niks hebt, kun je dat ook niet doen. Hij is dan nogal nuchter mee. En als je rijk wil worden, krijg je datzelfde hoofdstuk ervan langs. Nee, onze bezittingen liggen op een ander vlak. Dus dat automatisme dat in Deuteronomium ligt, dat begint in het Nieuwe Testament al te schuiven. Je kunt niet de armen, denk maar aan de arme Lazarus, die notabene naar het paradijs gaat, niet zomaar meer de zwakke broeders noemen, die niet Gods gunst zouden genieten. Die gunst is naar een ander vlak verschoven, zou je kunnen zeggen. Nou, dat was het dan. De zegeningen, dat was maar kort. Net als in Leviticus 26, daar hebben we dat ook gezien. Ook hier is de zegen kort, de eerste 14 versen. En dan vers 15 tot 68. Jongen zeg, dat is 54 vers. Dat is meer dan drie keer, bijna vier keer zoveel. En ik heb u al gezegd, dat is omdat heilshistorisch het al vaststond dat het met Israël mis zou lopen. Het had weinig zin om de zegeningen op te sommen. In het boek Jozua gaat het al mis en in het boek Richteren gaat het nog meer mis. En zo is die geschiedenis tot aan de ballingschap doorgegaan. Nogmaals, het gaat hier niet om de eeuwige vloek. Het gaat hier om de gevolgen van ongehoorzaamheid in het tijdelijke leven van de individuele Israëliet en van het volk als geheel. Er is altijd individuele bekering mogelijk. Er is altijd herstel van het land als geheel mogelijk. Het gaat hier niet om de eeuwige bestemming. Het gaat dus ook niet zozeer om het persoonlijke. Het gaat om het volk en het land in zijn uiterlijke omstandigheden meer als geheel gezien. Het hele volk, het hele land. En zoals we het later in Deuteronomie 30 zien, maar dat is pas volgende maand. God heeft nog wat achter de hand. Als alles verloren lijkt van de kant van de mens, dan gaat God weer in actie komen. Ik heb me laten vertellen dat in de synagoge dit hoofdstuk met zachte stem gelezen wordt. Het is misschien wel het meest trieste en sombere hoofdstuk uit de hele Torah, de vijf boeken van Mozes. Het is één lange aaneenschakeling van ellende. Het is zo ellendig dat je zou denken, tjonge jonge, wie zou na zo'n uiteenzetting van de vervloeking ooit nog ontrouw durven te zijn aan Gods gebod? Maar je hoeft maar een beetje je eigen hart te kennen en je weet dat het zo makkelijk niet gaat. Als het van ons afhangt, dan kunnen we nog zo bedreigd worden met allerlei vervloekingen, maar dan gaat het toch elke keer weer mis. Je ziet bij dat direct al, vers 16 tot 19 is gewoon het tegendeel van 3 tot 6. Daar word je gezegend met een heleboel prachtige dingen en hier wordt gezegd dat de vloek bestaat daaruit dat je al die prachtige dingen niet krijgt. Er worden allerlei ziektes opgesomd. Ook dat is weer aanleiding tot een lange preek. Wat is het verband tussen ziekte en zonde? Hier ligt dat nogal tamelijk sterk. In Exodus 15 hebben we destijds al gelezen dat God zegt, als jullie trouw zijn aan mijn woord, dan zal ik niet de ziekten op jullie leggen en de plagen die ik wel op de Egyptenaren leg. Daar is dus een direct verband tussen ziekte en zonde. Ook dat is in het Nieuwe Testament al een stuk ingewikkelder geworden. Bijvoorbeeld uit het Oude Testament, Psalm 32. Zolang ik zweeg, dat betekent zolang ik mijn zonde niet beleed, kwijnde mijn gebeente weg. En zolang ik mijn zonde beleed en het tussen mij en God weer goed werd, verdwenen ook die kwalen weer. Hier worden heel wat ziektes genoemd die een rechtstreeks gevolg zijn van zonde. Als de verlamde man door het dak heen wordt naar beneden gelaten, dan zegt Yeshua als eerste tegen hem, vriend, uw zonden zijn u vergeven. Dat was het eerste probleem van die man. En de verlamde man in Bethesda die genezen wordt tegen hem, zegt Yeshua in Johannes 5 vers 14, zondig niet weer, opdat je niet wat ergers overkomt. Maar Jacobus 5 zegt het voorzichtig, als de persoon in kwestie gezondigd heeft, dus het hoeft niet per se. Dan moet dat wel uitgepraat worden en dan wordt het hem vergeven en dan verdwijnt die ziekte ook vanzelf. Maar het is geen automatisme meer. De discipelen leefden nog in dat automatisme. In Johannes 9, als ze blind geboren tegen te komen, zeggen ze, wie heeft er gezondigd? Deze? Blijkbaar dan in de moederschoot. De rabbijnen zeiden ook dat dat kon. Of hebben zijn ouders gezondigd? Met andere woorden, als iemand met zoiets geboren wordt, dan moet er zonde in het spel zijn. Dat was ook de theorie van de vrienden van Job. En dan zegt Yeshua, daar gaat het helemaal niet om. Dat is eigenlijk nieuw, dat is een nieuw accent. Dat verband kan er nog steeds zijn, maar het is geen automatisme meer. Maar hier zien we, als het volk ontrouw zou worden, dan kwamen ze, de pest, de tering, koorts, ontsteking, hitte en droogte. En die leidden dan ook tot korenbrand en meeldauw. Dat zijn micro-organismen die schade toebrengen aan het graan en dat leidt dan uiteindelijk ook weer ten dode. Als je eten wordt opgegeten, dan heb je niets meer. Vers 23, de hemel zal zijn als koper. Ik dacht eigenlijk zelf vooral, maar misschien is dat iets wat in de prediking van naar voren komt, als God niet naar ons luistert, dan zeggen we, ik herinner me dat mijn vader dat in de preken zei, dan leek de hemel wel van koper, alsof je niet tot de hemel kunt doordringen. Maar Rashbam zegt, nee, dat betekent, er komt niks van de andere kant doorheen. Nou ja, van onder naar boven komt er niks door en van boven naar onder ook niet. Hij zegt, dan betekent het geen regen. En daarom zegt vers 24, dan krijg je alleen maar stof dat opdwarrelt. Geen regen. Nou ja, het zijn woorden die we ook al in Leviticus 26 tegenkwamen. Daar was het rechtstreeks de Heere God die het sprak. Hier is het Mozes die het zegt. Allerlei elementen uit die zegeningen komen weer terug, maar dan in omgekeerde zin. Als de vijanden over je heen komen, maakt het niet uit hoeveel ze waren, de Heer zou uitkomst geven. Maar als jullie ontrouw worden, dan zal de vijand jullie elke keer weer overmeesteren. En zeker voor de Israëliet, die zo'n hoge dunk had van het lichaam, daarom moet het lichaam begraven worden met het oog op de opstanding, is een van de ergste dingen die je kon overkomen, is als het lichaam niet begraven wordt, maar de gesneuvelden op het slagveld blijven liggen, ten prooi aan de dieren van het veld en de gevogelte des hemels. Het zijn de meest verschrikkelijke dingen. Nog weer een opsomming van ziekte. Zweren, gezwellen, uitslag, schurft. En eigenlijk ook, zeggen wij dan met onze moderne woorden, in vers 28, 29, op het psychische vlak, krankzinnigheid. Frustratie is een woord dat hier een paar keer gebruikt zal worden, door mij dan, niet door Mozes. Frustratie betekent als je belemmerd wordt in datgene wat je graag wilt. Je wordt tegengehouden. Dan voel je je ook gefrustreerd. Maar in objectieve zin betekent frustratie belemmeren dat je iets bereikt wat je dolgraag wil bereiken. Gefrustreerd, constant weer, want er is geen succes op je daden. Het is een blind rondtasten, een overvallen zijn door ontsteltenis, verbijstering, dat is nog een mooier woord, verbijstering. En dit is een van die dieptepunten aan het eind van vers 29, er zal geen verlosser zijn. Dat woord was me niet zo van bewust, maar bij de voorbereiding trof me dat keihard. Er zal geen verlosser zijn. Wij zouden zeggen, er is toch altijd een verlosser? Ja, maar je kunt zo diep zitten dat al het licht, daarom ook een blindheid hier, dat al het licht uit de ogen verdwenen is. Dat je geen uitkomst meer ziet. Want dan denk ik toch weer aan die hemel van koper. Je roept en er komt geen antwoord. Er zal geen verlosser zijn. Elke onderneming zal je onder de handen afbreken. Je plant een wijngaard, maar een ander eet de druiven. Je plant een olijfboomgaard en een ander eet de olijven. Je voedt je vee op, maar een ander krijgt er de kalfjes en de lammetjes van. Je onderneemt iets en een ander gaat ermee op de loop. Het is iets wat in de kleine profeten meermalen voorkomt. God zegt, je begint aan iets en een ander neemt het over. Amos 5, Micha 6, van je heen noem ik hier. Dat is ook je frustratie. Want constant wordt het werkje bij de handen afgebroken. En dan in vers 32 de eerste verwijzing naar de ballingschap. In Leviticus 26 klonk dat ook al door. Maar hier uiteindelijk draait het erom. Het land weer kwijtraakt. Dan moet je even proberen in te bedenken wat dat is. Ballingschap is op zichzelf al erg genoeg. Maar hier waar alles draait om het beloofde land. Waar Israël op het punt stond dat beloofde land in te nemen. Ze zijn in de velden van Moab. De woestijn ligt achter hen. Het beloofde land ligt voor hen. Ze gaan dat in bezit nemen. Ze hebben dat straks uit het hoofd moeten leren. Want als je daar bent, dan neem je de vruchten van het land. Je gaat de Heer God zeggen. Ah, mijn vader was zwervend mee, maar ik heb het gehaald. Ik ben in het beloofde land en ik ben zo dankbaar. Ik ben zo blij en gelukkig. Het draait alles om het beloofde land. We hebben gezien, er is zelfs een gebod. Dat is heel opvallend. We hebben het ooit gezien ergens in de Torah. Er is een gebod. Gij zult wonen in dat land. Je hebt niet eens een keuze. Kun je plagerig tegen elke Jood zeggen die Gods Torah lief heeft en die toch nog in New York blijft hangen. Of in Amersfoort of waar dan ook. Er is een gebod om te wonen in het beloofde land. Uiteindelijk komen ze daar ook wel hoor. De herders en de jagers zullen hen opjagen en vissen en ze zullen daar terechtkomen. Nee, de jagers en de vissers bedoel ik. Ze komen er wel. Maar wat ik zeggen wil is, als je dan hier ziet, het ergste wat ze kan overkomen is dan om uiteindelijk uit dat land ook weer verdreven te worden. Alles is voor niets geweest. Zo lijkt het. Vers 34, geslagen met krankzinnigheid vanwege de dingen die je ziet. Van de laatste koning van Juda lezen we Zedekia dat voordat zijn ogen uitgestoken werden, hij moest aanschouwen hoe zijn zonen werden omgebracht. Dat was het laatste wat op zijn netvlies brandde en wat er als het ware nooit meer van geweken is. Opnieuw wordt gesproken over zweren en alle kwalen die mee verbonden zijn. Vers 36, dat is ook zo'n pijnlijk woord. De koning die jullie zullen hebben aangesteld. Nou weten we dat van Saul. Saul was toch in feite een koning naar het hart van het volk. Maar zelfs Saul is uiteindelijk door God uitverkoren. God was het die Saul aanwees, niet het volk. Maar hier gaat het over David en over het huis van David. Dat was toch naar verkiezing van de Heere God. Het is net of God zich niet alleen van het volk, maar ook van het huis van David distancieert. Het is jullie koning. En als we kijken naar de laatste koning van Juda, de nakomelingen van koning Josia, kun je dat ook wel begrijpen. Het waren door de grote zonden van dat volk dat ze uiteindelijk, en dat is hier dan de tweede verwijzing naar die ballingschap, dat ze uiteindelijk verstrooid zijn onder de andere volkeren, naar de afgoden zullen dienen en tot spot, tot een spreekwoord zullen worden onder de volken. We worden dan ineens weer terugverplaatst naar het land, want het hoort tot de vervloekingen dat hun oogst zal mislukken. Daardoor zal hun vee niet te eten hebben, ze zelf zullen ze niet te eten hebben. Dat is dus nog voor de ballingschap. De kinderen zullen voor anderen zijn, zullen ten prooi vallen, zullen slaven worden van hun overheersers. De oogst zal door anderen worden ingenomen. Eigenlijk zie je dat al in het boek Richter, dat elke keer als Israël toe was aan de oogst, dan kwamen de Filistijnen en roofden dat land. Dat was heel vroeg in vervulling gegaan. En als we nou denken aan vers 13, waar Israël de lener zou zijn aan de volkeren, dan worden ze hier de lener van de volkeren. Israël wordt van schuldeisers van uzelf schuldenaar. Ze moeten hun handje ophouden bij de volkeren. En dat alles, zegt vers 45 tot 47 nog eens heel plechtig, dat is alles het gevolg van Israëls ontrouw aan God en zijn Torah. Van vers 48 tot 53, waar we weer horen over de vijanden die over het volk zullen komen en dat volk in ballingschap zullen wegvoeren en hun stad zullen verwoesten. Daarvan zegt Nachmanides dat dit een treffende voorzegging is van de Romeinen. En als argument daarvoor geeft hij dat de adelaar waarvan hier gesproken wordt afgebeeld stond op de Romeinse banieren. Dat is wel zo, maar ik verbaas me erover dat hij niet daarbij ook de Assyriërs en de Babyloniërs noemt. Want die voldoen ook helemaal aan de beschrijving die wij hier vinden. En als je leest wat er in Jeremia over geschreven wordt, dan zie je dat daar ook de arend genoemd wordt als een symbool om deze Assyriërs en Babyloniërs daarmee aan te duiden. Dus het geldt eigenlijk voor de Assyriërs die de 10 stammen hebben weggevoerd, de Babyloniërs die de 2 stammen hebben weggevoerd, maar die zijn later weer teruggekomen en tenslotte de Romeinen die hen allemaal schijnbaar voor altijd hebben weggevoerd. Het meest droevige misschien wel, dat is zelfs de meest verwende Israëlieten, die zullen zo diep zinken, zo door de honger gekweld worden dat ze hun eigen kinderen zullen opeten tijdens de belegering. En tijdens de Romeinse belegering van Jeruzalem, als we Flavius Josephus mogen geloven, is dat ook letterlijk in vervulling gegaan. Maar ook eerder, als we kijken naar de teksten die genoemd worden uit Klaagliederen 2 en 4, vinden we soortgelijke verschrikkingen ook al bij de val van Jeruzalem door toedoen van de Babyloniërs. Nogmaals, het wordt elke keer erin gepeperd. Alles begint bij Israëls toekomstige ontrouw aan de Torah. Je ziet constant op de grens tussen dreiging en voorzegging. Dreiging betekent, als je ontrouw wordt, gaat er dat gebeuren. Voorzegging betekent, jullie zullen ontrouw worden. En dan zal er dat gebeuren. Het gaat hier constant in elkaar over. En dan maakt het wel verschil of je zegt indien en wanneer. Indien is een voorwaarde. Als jullie dat doen, dan zal dat en dat gevolg zijn. Wanneer betekent, wanneer jullie dan dat zullen doen, namelijk in die tijd dat, dan zullen dat de gevolgen zijn. De ziekten en de plagen van Egypte zullen over jullie komen. Zelfs de ziekten die nog niet eens beschreven waren in dit hoofdstuk. Wat het ook maar voor ziekten mogen zijn, ze zullen over jullie komen. En jullie die eens beschreven werden als de sterren des hemels, zoals God het al tegenover Abraham deed in Genesis 15, jullie worden tot een gering hoopje. En dan misschien wat wel misschien de meest droevige tekst uit de hele Torah is. God zal met blijdschap het oordeel over jullie brengen. Dat is zo hard. God die met blijdschap jullie had willen zegenen vanwege jullie trouw aan het verbond, zal met blijdschap het oordeel over jullie brengen als jullie ontrouw zijn. Dat kunnen we ons haast niet voorstellen. Want een vader die zijn kinderen straft, doet dat niet met blijdschap. Een man die zijn vrouw moet wegzenden, doet dat niet met blijdschap. En de Talmud kan het ook niet laten staan. Dat kan ik zo begrijpen. Nee, dat betekent, de Heere God zal jouw vijanden zich over jou laten verblijden. Tja, maar het staat er niet. Ik hou me aanbevolen als iemand van u een somberder, ernstiger, ontroerender, aangrijpender tekst in de Torah weet te vinden dan dit. God zal zich verblijden over jullie onheil. Jullie zullen verstrooid worden onder de volkeren en daar zullen jullie de afgoden dienen. Ook dat is iets wat de Targum, u weet dat is de Arameese parafrase van het Oude Testament, en Dorashi afgezwakt. Jullie zullen volken dienen die afgoden vereren. En in dit geval heb ik daar meer begrip voor. Want het is wel opvallend dat Israël in Babylonië, voor zover wij weten, niet opnieuw in afgoderij is vervallen. En ook toen Yeshua in deze wereld kwam, kun je van alles van Israël zeggen, maar niet dat ze de afgoden dienden. En zo was dat ook toen ze onder de volkeren gingen. Nou heet afgoden, dat zullen we direct bij de christenheid zien, een heel brede betekenis, dus in die zin klopt het altijd wel. Maar in de letterlijke zin dat ze zich zouden neerbuigen voor beelden van goud en zilver en hout en steen, kan je dat niet zeggen. Zeker niet op enige schaal van enige omvang. Voortgejaagd door angst, altijd angst. Het altijd opgejaagd worden, het altijd bang zijn voor de vervolgers. Altijd verdreven worden. Wie de geschiedenis van het Joodse volk kent, die weet van de angst die er altijd geweest is voor de volgende pogrom. Het volgende verboden, de volgende verdrijvingen. Nooit zeker. 10, 20, 30 jaar van rust en ineens zijn de verschrikkingen het weer. Met als dieptepunt de totale wanhoop die Israël tenslotte zou bevangen. En een dieptepunt dat hier beschreven wordt is, nou hebben jullie 40 jaar erover gedaan om uit Egypte te komen. Maar jullie zullen niet alleen uit het land verdreven worden, jullie zullen terugkeren naar Egypte, waar jullie vandaan kwamen. En ook dat is in het jaar 70 van onze jaartelling vervuld toen de Romeinen Jeruzalem hebben veroverd en verwoest. En zoveel Joden als slaven verkocht zijn op de slavenmarkten van Egypte. Kun je je voorstellen dat de voorlezer dit alles zachtjes leest. En dat het aangrijpend moment is in de synagoge als deze woorden worden voorgedragen. Maar en die toepassing moeten we maken. Die hele geschiedenis is ook geestelijk toepasbaar op de geschiedenis van de christenheid. Dit is als een tragische herhaling. Als we denken aan het woord vloek, dat zo'n grote rol speelt in Deuteronomium 28, dan vinden we dat bij Paulus 1 Korinthe 16, Galaten 1. En dan ook in Hebreeën 6 en bij Petrus in 2 Petrus 2. Vloek in verband met de christenheid. In verband met zogenaamde volgelingen van Yeshua. Die ook onder de vloek komen als ze ontrouw zijn aan God en zijn woord. En denk erom, Israël heeft het zwaarder te verduren gehad dan vele volkeren, want zij kenden God en zijn Torah. En de christenheid heeft het ook zwaarder gekregen dan vele volken, want zij kennen God en Yeshua en zijn Torah. Ook hier zie je de voortdurende heen en weer gaan op de grens tussen dreiging en voorzegging. Dat is heel frappant in Romeinen 11. Als jullie niet trouw blijven, dan zullen jullie ook afvallen. Dat is dreiging. Maar dan in het volgende vers, het zal ook inderdaad gebeuren. God zal jullie, heel veel van die wilde takken die ingeënt zijn weer afhouden. En die natuurlijke takken weer inenten op de olijfboom. Er zijn zoveel profetische voorzeggingen over de christenheid. Yeshua doet dat al in Matthäus 13 eigenlijk. Het onkruid wordt vermengd met de tarwe met het onkruid. Handelingen 20, uit jullie eigen midden zullen boze mannen voortkomen. 2 Thessalonicenzen 2, valse leringen die tenslotte leiden tot de afval. Niet zomaar afval in de wereld, maar in de christenheid. 2 Timotheus 3, de kracht, een schijn van godzaligheid. Ik citeer weer even de Statenvertaling. Een schijn van godzaligheid en de kracht daarvan verloochenen. Dat gaat niet over de heidenwereld. Dan moet je Romeinen 1 lezen. Nee, dit gaat over de christelijke wereld. De schijn van godzaligheid. 2 Petrus 2, 1 Johannes 2 met al die antichristen. Judas, openbaring 2 en 3. En dus met name in die laatste hoofdstukken is het waar die zeven brieven aan de gemeenten in Klein-Azië genoemd worden. Is opvallend hoeveel Torah-beelden uit de Torah daar gebruikt worden. Alsof de Heilige Geest daarmee, niet alsof, dat is gewoon zo, een sterke parallel met Israël suggereert. Je vindt daar verwijzingen naar het paradijs, naar het boek des levens wordt genoemd. Er zijn verschillende elementen uit de Torah die daar terugkeren. Met name in de zegeningen voor de overwinnaars. En dan afgoderij. Het is niet voor niets dat Paulus waarschuwt, ontvlucht de afgoderij. Hij noemt de afgoderij als werken van het vlees. Hij zegt, de hebzuchtige is een afgodendienaar, Efeze 5. Hij noemt dat met name in Johannes 5 vers 21 zo merkwaardig. Hij eindigt met die prachtige woorden over Yeshua. Deze is de waarachtige God in het eeuwige leven. Prachtig slot voor de brief zou je denken. En dan volgt er nog dit ene zinnetje. Kinderkens, wacht u voor de afgoden. En dat betekent alles wat de plaats inneemt van hem die de waarachtige God in het eeuwige leven is, is afgoderij. Is dat dan het enige wat er van de geschiedenis van de christenheid te zeggen valt? Nee, zegt Openbaring 2 en 3. Er zijn de overwinnaars. In elke gemeente de overwinnaars. En de overwinnaars, dat zijn degenen die bewaard blijven om te vallen in de gevaren die elk van die gemeenten kent. Elke gemeente heeft zijn eigen gevaren. De overwinnaars zijn er die blijven staan, die overeind blijven. En die worden dan ook in het bijzonder gezegend. Zo is het met de geschiedenis van Israël, maar dat moet nog wachten tot hoofdstuk 30. Er is altijd dat grote woord waar Jesaja een van zijn zoontjes naar noemde, Shar Yashuv, een overblijfsel zal zich bekeren. Of betekent ook zal terugkeren tot de Heer, zal terugkeren naar het land. Shar Yashuv, altijd. Het is met Gods volk nooit uit, maar het is een overblijfsel. De overwinnaars in Openbaring 2 en 3 zijn een overblijfsel. Het overblijfsel van Israël is het dat uiteindelijk de zegeningen binnengaat. En als je denkt aan het terug naar Egypte. En we zien vandaag aan de dag de secularisatie ook in de christenheid. In verregaande mate, en trouwens zoals we hier zitten, wie van ons kan zich daar helemaal aan onttrekken. Die secularisatie is als het ware een terugkeren naar Egypte. Egypte is een beeld van de boze wereld. Secularisatie, daarin zit het woord secular, maar dat betekent wereld. Secularisatie is verwereldlijking. Secularisatie betekent dat de werken van de Egyptenaren, dat is waar God voor waarschuwt in Leviticus. Kijk uit dat jullie niet in de werken van de Egyptenaren vervallen en in de werken van de Canaanieten. En die werken van de Egyptenaren met name, dat is de wijsheid en dat zijn de dingen van deze wereld. Teruggevallen in Egypte. Zoals het hier gezegd wordt van Israël. Het grote gevaar voor jullie is dat jullie uiteindelijk zullen terugkeren naar Egypte. En een kerk die verwereldlijkt en waar de onderscheidingen tussen de kerk en de wereld steeds minder worden, zodat nu het aantal echtscheidingen onder christenen al even groot is als onder niet-christenen. Dat zijn gevolgen van verwereldlijking. Dat is een terugkeren naar de wereld waaruit wij verlost zijn. Ten slotte. Deuteronomium 29 vers 1 tot 9. Dat hoort nog bij deze parasha. De rabbis rekenen met name vers 1 bij Deuteronomium 28... En dan zou het gaan over een verbond waar ook in Leviticus 26, waar ik al een paar keer naar verwees, genoemd wordt. Rashi en zijn kleinzoon Rashbam beweren dat, maar hier is dat toch wel heel moeilijk. Christelijke uitleggers, we hebben het hier denk ik bij het rechte eind. Het ziet vooruit. Het is een nieuw begin. Dat verbond waar hier sprake van is in vers 1, dat komt pas in vers 9 aan de orde. Het gaat hier om een vernieuwde verbondssluiting. En ik heb u straks al een paar keer aangekondigd dat ik het hier nog over zou hebben. En hier is het nu, dat moment, gekomen. Het volk wordt opnieuw bijeengeroepen. En nu wordt hoofdstuk 27 en 28 in Deuteronomium heel persoonlijk op hun gewetens toegepast. Het verbond wordt vernieuwd. Denk maar weer aan de 40-jarige bruiloft. Het verbond wordt vernieuwd. Of de 50- of de 60-jarige bruiloft, of de 12,5-jarige. Intussen ken je elkaar 12,5 jaar, of 25, of 30, of 40, of 50. Je weet wat je aan elkaar hebt. Je hebt je ook jezelf leren kennen in het huwelijk. Het huwelijk is een geweldige leerschool ook om jezelf te leren kennen. Jezelf te leren zien door de ogen van je partner. Wat doe je daarmee? Je verbond vernieuwen, gewapend met die nieuwe inzicht. En wat anders is dat dan als op de dag van de bruiloft. Wat een verschil. Het nieuwe is, nu ga je het land beërven met zelfkennis die je opgedaan hebt in die 40 jaar. Die 40 jaar waren eigenlijk het gevolg van de ontrouw van Israël. Dat hebben we gezien. Ze hadden in 11 dagen bij wijze van spreken, nou ja, met zo'n groot volk dan misschien een beetje langer, hadden ze van Egypte naar het land kunnen reizen. Maar ze moesten eerst helemaal naar de Sinaï en vandaar had het nog in een paar maanden kunnen gebeuren. Ze deden er 40 jaar over. Eigen schuld, dikke bult. Oh, wacht even. Ook als het gaat om de tucht van de Heere God, weet hij er altijd iets positiefs van te maken. Je zou ook kunnen zeggen, stel je voor dat ze binnen een jaar het beloofde land hadden bereikt, waren ze als baby's binnengegaan. Nu gaan ze binnen met die zelfkennis waarover we gehoord hebben al in Deuteronomium 8. Maar de Heere God zegt, ik heb jullie beproefd die 40 jaar om te weten wat er in jullie hart is. Maar het is niet alleen de Heere God die dat zegt. Je komt ook aan jezelf openbaar. Je leert ook zelf in die 40 jaren wat er in je hart is. Ik zeg het nog eens, als je uit Egypte komt, dan ben je een baby in Christus. Na 40 jaar mag je verondersteld worden, hoewel het bij velen niet het geval is dat je intussen vaders van Christus, in Christus bent. Het begint met de genade. Die prachtige woorden van verkiezing in Exodus 19 die de Heere God uitspreekt op de Sinaï zijn woorden van genade. Zijn verkiezende genade. Maar ach, als je 40 jaar later de genade leert kennen. Nee, pardon. Als je terugkijkt op 40 jaren wanneer God je op elke keer zijn genade heeft leren kennen. Wat een verschil. Als je, tot geloof, als je als jong mens tot geloof mag komen, dat is een geweldig voorrecht. Dat heb ik ook mogen genieten. Dan weet je iets van de genade van God. Want je realiseert je dat zijn vergeving en zijn verzoening pure genade is. Maar als je 70 jaar bent, dan kijk je terug op vele, vele jaren waarin je die genade elke keer op een nieuwe manier hebt leren kennen. En dat is nauw verbonden met zelfkennis. Calvijn schrijft op de een van de eerste bladzijden van zijn institutie dat godskennis en zelfkennis hand in hand gaan. Niemand kan God kennen zonder zichzelf te leren kennen en niemand kan zichzelf werkelijk leren kennen zonder God te kennen. 40 jaar zelfkennis. Je begon met de genade, iedereen wist het, maar het was nog zo theoretisch. Na 40 jaar weet je wat genade is. Dat je er nog mag zijn, dat je op de grens van het beloofde land mag staan, dat je straks zal mogen binnengaan. Nou weet je, dat is niet alleen maar Gods verkiezende genade heel algemeen, maar dit is ook na alles wat we geweest zijn, dat we dat toch nog dat einddoel mogen bereiken. Wat een voorrecht. Daarom moet die geschiedenis elke keer in herinnering worden geroepen. Daarom is het zo treurig als christenen hun kerkgeschiedenis niet kennen. Als ze niet weten welke wegen God met zijn volk in deze laatste 2000 jaar gegaan is. Elke keer terug naar de uittocht. Bedenk wat daar gebeurde. Terug naar de woestijnreis. Bedenk wat daarin is gebeurd. En als je vers 4 goed leest, dan zeg je, eigenlijk toen Israël net uit de Egypte was vertrokken, beseft het nog nauwelijks waarvan het bevrijd was. Je kunt als een vaste regel zeggen dat op het moment dat een mens tot bekering komt, die nog nauwelijks een idee heeft van hoe groot kwaad hij verlost is. Daarom is hij wel verlost, maar hij overziet het niet. Hij kan de diepte ervan nog niet peilen. Dat komt pas daarna. Een diepste onderkennis is geen voorwaarde tot de bekering, is een gevolg van de bekering. In die 40 jaar hebben ze zichzelf leren kennen en daarmee ook God leren kennen. Nu pas begrijpen ze, na 40 jaar woestijnreis en ook nog eens de verovering van Hesbon en Bazan en verdeling, het was allemaal Gods genade dat ze dat hebben mogen ontvangen. En toen werd dat alles verdeeld onder de 2,5 stam. Jacob Sforno zegt, kijk, daardoor, door al die handelingen van God hebben ze hem leren kennen. Je leert God kennen door zijn handelwijze. Dat vind je in de Bijbel, maar dat is zoals God in het verleden heeft gehandeld. Elke gelovige voegt daaraan toe hoe God in zijn of haar eigen leven heeft gehandeld. En daar kan natuurlijk eigenlijk niks tegenop. hoe God met jou handelde in jouw eigen leven. Daar leer je de Heer kennen. Ik noemde net al hoofdstuk 8 vers 2. God heeft jullie 40 jaar beproefd om te weten wat in jullie hart is. Nu kun je eraan toevoegen. En wij hebben daardoor ook leren kennen wat in onze harten is. Denk aan al die wonderen en tekenen in Egypte. Denk aan al die plagen van Egypte. Maar de tekst zegt eigenlijk hier, jullie gewetens zijn al koud gebleven onder al die wonderen en tekenen. Jullie konden het gewoon niet vatten. Het merkwaardige in het Johannes-evangelie hoe negatief daar gedaan wordt over tekenen. De mensen die in tekenen geloven, die komen er eigenlijk niet best vanaf. Dat is maar een schijngeloof, een oppervlakkig geloof. Johannes de Doper deed ook geen enkel teken. En de tekenen die Yeshua deed, illustreerden zijn heerlijkheid, maar ze werden door de mensen eigenlijk niet gepakt. Het is een oordeel dat al in Jesaja 6 geschreven staat in het grote visioen, dat Gods tekenen er wel zouden zijn, maar dat Israël blind zou zijn om ze te herkennen. Dat wordt ook in Matteüs 13 geciteerd. God handelt wel, maar je ziet het niet. Tekenen zijn wonderen die iets te betekenen hebben. Je ziet het wonder nauwelijks, laat staan dat je de betekenis ervan ziet. Want daarvoor moet je God leren kennen, daarvoor moet je jezelf leren kennen. En dan ga je de tekenen zien. Dan kijk je terug op die 40 jaar en zegt, jongen, kijk toch eens hoe God met ons gehandeld heeft. Nou pas zien we het. Maar nu zijn we ook langzamerhand bezig vaders in Christus te zijn en niet langer baby's. Als je zegt bij vers 7 en 8, verhef je niet tegen een God die jullie zulke overwinningen heeft gegeven. Kijk eens hoe die God gehandeld heeft. Ook in de recente geschiedenis bij de verovering van het Overjordaanse. Nu moet het verbond vernieuwd worden. Niet omdat God dat nodig heeft, maar omdat wij het nodig hebben. En dat zal gebeuren op de Ebal en de Gerizim. Dat wat hier in vers 9 staat, wordt dus forno zo toegepast. Daar zal het verbond hernieuwd worden. Niet hier in de velden van Moab, maar daar zal dat gebeuren. Want daar zal opnieuw de Torah weer klinken met al zijn zegeningen en al zijn vervloekingen. Maar daar zal ook het altaar staan met de offers die de basis zullen vormen om dit werkelijkheid te maken. God heeft vele zijden en eigenlijk mag je niet van zijden spreken. Het is allemaal God. Hij is volkomen in zijn heiligheid en volkomen in zijn barmhartigheid. Er zit geen tegenstelling tussen die twee. Hij is het beide volmaakt. Gods heiligheid leidt tot ballingschap. Zijn barmhartigheid leidt tot herstel. Zonder dat die heiligheid en die barmhartigheid ooit ook maar één seconde met elkaar in conflict komen. En nog een ander paar woorden. Gods raad, dat behelst zijn beloften die hij gedaan heeft. En die ook vervuld zullen worden. Wat in Gods raad besloten is, gaat altijd in vervulling wat mensen ook doen. Gods wegen, dat zijn de wegen waarlangs zijn beloften gerealiseerd worden. Zoals de 40 jaar woestijnreis, dat was niet Gods raad, dat waren zijn wegen. Het is een menselijke poging om onderscheid en helderheid te krijgen in die dingen. En tegelijkertijd zeggen we, die wegen waren toch ook nodig. Ze waren veroorzaakt door de schuld van Israël, maar God heeft daar geweldige dingen mee bereikt. Hij gebruikte die 40 jaar om Israël zelf kennis te schenken. Want ze zullen pas God echt leren kennen in het beloofde land. Door al die zelfkennis die ze hebben opgedaan. Ten slotte, het huiswerk voor de volgende keer. Ga het zelf maar eens na. Ik heb wel eens eerder kort op gezin gespeeld, maar dit is de afsluiting voor vandaag. De hele woestijnreis, ik kwam pas een boek tegen waar de hele woestijnreis vergeleken werd met de eerste Petrusbrief. Maar ik vind dit veel sterker in de Romeinenbrief, met alle respect. Romeinen 1 tot 3. De boze werken van de Egyptenaren, je mag ook wel de Kanaanieten bij noemen, maar Israël zat in Egypte. En wordt daar breed uitgemeten en er wordt ook getoond dat het niet alleen maar de boze wereld is die in al die zonden was vervallen, maar ook Israël zelf. Israël zelf heeft de afgoden gediend in Egypte. Ze waren geen haar beter, maar God heeft ze uitgeleid. Pesach is de grote overgang en die is gebaseerd op het Pesachlam. Dat de basis vormt voor Israëls uittocht en voor Israëls woestijnreis en uiteindelijk zelfs voor Israëls intocht. Romeinen 4 tot 5. Romeinen 6, daar zijn we bij de Schelfzee uitgeleid. Pesach is mooi en je kunt feest vieren, maar het is toch allemaal gehaast en je staat en je lenden zijn omgord en je moet weg. Daarom staat er bij Pesach ook nooit, gij zult u verblijden. Dat is nauwelijks tijd voor blijdschap, zegt. Er is veel te veel gedoe. Je moet zo snel mogelijk weg uit dit land. Snel, snel. En waar kom je dan? Dan sta je tenslotte voor de Schelfzee. In 1 Petrus 3 wordt de doop vergeleken met de zondvloed. Hier wordt de doop vergeleken met de Schelfzee. Je bent verlost uit Egypte, fantastisch. Maar je kunt nooit het beloofde land bereiken als je niet door de Schelfzee heen gaat. Daarom zegt Markus 16, vers 16, wie gedoopt is en, pardon, wie geloofd heeft en gedoopt is, die zal behouden worden. Geloven, dopen, behouden worden. In 1 Korinthe 10 zie je ook dat Paulus daar die doop en de Schelfzee rechtstreeks met elkaar vergelijkt. Zoals Israël tot Mozes gedoopt werd in de zee, zo zijn wij gedoopt tot Yeshua. En dan kom je bij de Sinaï, Romeinen 7. En sommige christenen komen ook nooit een stap verder dan die Sinaï. Ik ellendig mens, ik ellendig mens. 40 jaar later kijk je achterom en daar zit er nog steeds een heel stel bij die Sinaï. Ik ellendig mens. Nou, dat is een goede ervaring, alleen je moet ook weer verder zien te komen. Je moet verder zien te komen. Romeinen 7 is een belangrijke ontdekking. Leer het maar zo goed mogelijk wie je bent in jezelf. Juist doordat God ons zijn Torah voorhoudt, ontdekken we wie we zijn. Paulus zegt, ik leefde voorheen zonder wet. En zolang de wet er niet was, kon ik nog wel aardig inbeelden dat ik het nog niet zo slecht deed. En toen kwam de spiegel van de wet en toen zag ik wie ik was. Maar daar blijft het niet bij. Romeinen 8 voert ons door de woestijn tot in de velden van Moab. Biliam komt zelfs nog even langs als daar het woord weer klinkt. Wie zal uitverkorende Gods beschuldigen? Geen Biliam kan stand houden. Maar Romeinen 8 eindigt in de velden van Moab en komt ook niet verder dan dat. In de Romeinenbrief vind je niet de Jordaan en niet de intocht in het beloofde land. Wel Romeinen 12 vers 1 en 2. Stel je lichaam tot een offerande om de goede en de behagelijke wil van God te leren kennen. En dat wordt dan in hoofdstuk 16 nog eens een keer uitgeweid. Net als de Romeinenbrief zegt zo. Nou zijn jullie in de velden van Moab. Kijk uit naar het land. Maar het is nog een belofte. Als je wil weten wat die belofte is, dan moet je de Efeziërs en de Colossenzenbrief lezen. Daar zijn we gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Daar zijn we zelfs in Yeshua gezeten aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten. Daar vind je wat Paulus noemt in Handelingen 20 de gehele raad van God. Maar de Romeinenbrief is een prachtige parallel van de hele Torah. Zelfs door de grote nadruk in Romeinen 4 komt zelfs het boek Genesis daar nog weer uitvoerig om de hoek kijken. Maar ik heb u al gezegd, dat moet u, ik heb het alleen maar aangestipt, dat moet u nou straks allemaal zelf maar gaan uitwerken. Het illustreert wel weer hoe mal evangelische mensen zijn die alleen maar uit het Nieuwe Testament preken. Je kunt het Nieuw Testament geen sikkepit verstaan zonder het oude. Zonder de sleutel, laten we het zo zeggen, je kunt ook de Tenach niet verstaan zonder het Nieuwe Testament. Maar je kunt het Nieuwe Testament niet verstaan zonder de Tenach. En daarom begin je met de Bijbel te lezen, dat is de eerste 5 boeken van Mozes. En dan komen de tweede geheiligde boeken, dat zijn alle andere boeken van het Oude Testament. En dan komt het geïnspireerde commentaar op de Torah en dat is het Nieuwe Testament. Dat is een manier om de Bijbel te beschrijven. Vrienden, dit was het voor vandaag. We hebben diepe en zware dingen met elkaar overdacht. Maar ik verzeker u, er komt nog een Deuteronomium 30. En 32. En 34. Het is als een sombere geschiedenis. Maar op de laatste bladzijde van de roman komt alles goed. Maar dat moet nog even wachten. Wanneer is de volgende keer? 12 mei. Oké, dat is mijn schoondochter jarig. Kan dat wel? 12 mei, dat is over 4 weken. En dan in juni nog een keer, 10 juni zeker. En 9 juni. Ja, mooi. We hebben nog 2 keer te goed. En dan is het grote werk gedaan. Laten we samen de Heere God danken en bidden. trouwe God. Eigenlijk zijn we nog een beetje stil van dat lange, lange hoofdstuk. Met al die verschrikkelijke dingen die daar beschreven worden. En wat een dwaasheid zou het van ons zijn als we alleen maar naar Israël keken. Jonge, jongen, wat hebben zij weinig van terecht gebracht. Daarom hebben we eraan gedacht dat wij het als christenen er niet beter van af hebben gebracht. En dat we hier nog mogen zijn en dat we nog voor uw aangezicht mogen staan, dat is louter de genade. Want we zijn niet beter dan onze vaderen, dan die ene zwervende Arameer, die bedorven Syrië. We leven uit genade. Maar we danken u voor onze woestijnreis, want die helpt ons stap voor stap, in 40 jaren of nog langer, onszelf te leren kennen. Niet om onszelf in de grond te trappen, want dat doet u ook niet, u richt ons juist op. Maar hoe meer we onszelf kennen, des te grotere en diepere indrukken krijgen we van uw genade en barmhartigheid. Dank u wel, Heer, dat het uiteindelijk goed komt met Israël. Dank u dat het uiteindelijk goed komt met die overwinnaars in Openbaring 2 en 3. Shaar Yashuv, een overblijfsel, zal terugkeren tot de Heer. Dank u, dat is de belofte van uw genade. Hoe beroerd wij er als mensen ook van afbrengen, u vervult uw beloften aan die Shaar, dat overblijfsel. Naar de verkiezing der genade, zoals Paulus het zegt. We zijn onder de indruk van wie wij als mensen zijn. We zijn onder de indruk van wie u bent in uw genade en barmhartigheid. Maar ook in uw gerechtigheid. Want u doet wat u zegt. U vervult uw belofte. Help ons bij het herkauwen van al deze dingen die langs zijn gekomen vanavond. Zegen ons als we uit elkaar gaan. Bewaar ons dicht bij u. En breng ons een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.